Zo, het is goed om hier te zijn. Het is ook een voorrecht om hier te wezen. Het is voor mij een beetje thuiskomen. Geboren en getogen Sliedrechter. Ik kom nog wel regelmatig ook in dit dorp. Ja, dan is het goed om hier te zijn. Dit is een gemeente die mij niet helemaal onbekend is. Ik heb hier nog een tante. Tante Teus. Die heeft dezelfde achternaam. Het zal u verbazen. Ik heb hier vrienden. Ik kwam vanmorgen iemand tegen die tegen me zei, joh, ik heb met jou op school gezeten. Het zou kunnen, ik herkende hem niet meer. Maar goed, het is goed om hier te zijn. Wij wonen zelf in het verre Brabant. Ik zeg wel eens, als je bij Gorinchem de brug overgaat, dan zit je in een andere wereld. En dat is ook zo. Dat was ook vanmorgen het geval. In Brabant was het schoon en hier lag nogal wat sneeuw. Althans, als het gaat over het onderhouden van de wegen. Dus de gemeente heeft een uitdaging wat mij betreft. Goed, wij kerken in Papendrecht. Mijn vrouw Henny, die is er ook bij. Wij kerken al heel erg lang in Papendrecht. Baptistengemeente. Als discipel van de Heer Jezus mogen we daar ook onze taken doen. En toen kwam ineens heel spontaan de uitnodiging om hier een spreekbeurt te houden. Ja, wat ga je dan doen? Waar ga je het over hebben? Nou, we zijn er onder Gods leiding uitgekomen. Ga ik u verklappen. Ik ga eerst even een paar vragen stellen. Ik heb van tevoren contact gehad met broeder Ab de Jong. En een van de vragen die ik toen gesteld heb is, zijn er jongeren bij jullie in de gemeente? Is er jeugd? Ja, er waren jongeren. Ja, er was jeugd. Aha, dacht ik toen. Dat is mooi. Ik heb wel wat met jeugd. Ik heb wel wat met jongeren. Dus wat ik nou eigenlijk het allerliefste zou willen, en ik snap ook wel dat dat praktisch niet gaat, maar eigenlijk zou ik willen zeggen, weet je, laten we die stoelen nou maar lekker aan de kant schuiven. En laten we nou eens in een hele grote kring gaan zitten. Dat kan niet, dat doen we dan ook niet, dat weet ik ook wel. Maar wat ik graag zou willen, is met jullie in gesprek willen gaan. En als ik tegen jullie spreek, spreek ik ook tegen u, dus u moet mij dat maar even vergeven. Wie is er 13, 14 of 15 jaar? Zitten die ertussen? Oké, zijn er nog meer? 13, 14 of 15 jaar, die meneer daar, hoe oud ben jij? Ongeveer ook zoiets of niet? Ja, hè? Ja, je gaat je hand niet opsteken als ze dat vragen. Dat ga je niet doen. Wie is er dan 16 tot en met 25? Een leeftijdsgroep die is natuurlijk wat prominenter aanwezig. Mooi, 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 mooi. Het gaat vanmorgen ook om jullie. En dan is de rest ouder dan 25, schat ik in. Ja, zitten er ook zelf nog jongeren? Ah, dat is mooi. Nou, daar geldt het ook voor. Dat mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd, toen ik met de voorbereiding bezig was, dacht ik van ja, weet je, ik wil inderdaad het verhaal gaan houden voor de jeugd, de jongeren. Ik denk dat God, dus ook vanmorgen in het gebed aangehaald, dat zijn niet mijn woorden. Maar het is God die tot jullie spreekt. Het is dan, zo zag je ze eigenlijk, niet alleen zozeer voor de jeugd, maar ik denk dat dat ook inderdaad voor de ouderen geldt. En impliciet natuurlijk ook voor mijzelf. Want dat wil ik er wel graag bij zetten. Ik ga het nu lezen. Een gedeelte uit de Bijbel. Als u een Bijbel bij u heeft, wil ik u uitnodigen om mee te lezen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Allereerst een stuk uit Genesis. Genesis 3. Vers 1 tot 8. En dat gaat er even om wat Jacobus, maar vooral ook de Heer Jezus, vanmorgen tegen jou, tegen jullie en uiteindelijk ook tegen u zou willen zeggen. Ik wil met u lezen Genesis 3, vers 1 tot en met 8. Daarna sla ik met u graag op Marcus 1, vers 12 en 13. En afsluitend laten we ook Jacobus iets zeggen. Jacobus 1, vers 15. Herziene Statenvertaling. Genesis 3, vers 1 tot 8. En daar staat de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God had gemaakt. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God heeft gezegd, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten. En niet aanraken, anders sterft u. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat als u God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die ook bij haar was en ook hij at ervan. En toen werden de ogen van de beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde. En dat gebeurde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. Ik ga met jullie naar Marcus. Marcus 1, vers 12. En dat is een tekst, dat gaat over de Heer Jezus. En daar staat, en meteen dreef de geest hem uit. En hem is in dit geval de Heer Jezus. Meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij, de Heer Jezus, was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En tot slot Jacobus 1, vers 15. Staat wat verder achter in uw Bijbel. Jacobus zal heel veel te zeggen hebben deze morgen. Jacobus 1, vers 15. En daar staat: daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart zij de dood. Nou, dat is wel een tekst om mee te beginnen. Dan krijg je ook nog van dat soort plaatjes. Waar moet dit heen deze zondagmorgen? Waar moet het heen? Ik ga met jullie naar Texel. Eiland wat we allemaal kennen. Texel is een eiland, een van de eilanden van Nederland. En ik kan je verklappen, het is een fantastisch eiland. En daar op Texel gebruikte zij voor het eerst. Wat was maar één pilletje? Maakt het uit, kom op. Eén pilletje. Ik ben toch geen sissy. Moet toch kunnen? Maakt het uit, één pilletje. Maar daar op het eiland Texel, daar komt zij in de verleiding. En uiteindelijk komt ze ook niet meer van die pillen af. En laten we haar een naam noemen. Ik praat even over Melissa. Ik kom daar nog wel een aantal keer op terug vanmorgen. Melissa neemt daar op Texel op vakantie, want je bent jong en je wilt wat, neemt ze dat ene pilletje. En op het moment dat ze dat pilletje neemt, is er ogenblikkelijk een soort van band tussen die knaap, tussen die knul, tussen die wat oudere jongen. Er is een klik. Ze hebben dus kennelijk wat met elkaar. Ze voelen zich samen, echte vrienden, wat zo'n pilletje al niet kan doen. Gaaf eigenlijk, maar één zo'n pilletje. Maak het uit, joh. Maar Melissa, die gaat niet meer naar school. Ze heeft allerlei redenen om maar weg te blijven. En wat ze wil is vooral bij die nieuwe vrienden zijn. Dat vindt ze wel gaaf, dat ziet ze wel zitten. Dat is wel vet. En haar oude vrienden, die houdt ze een beetje op afstand. Ja, die snappen dat niet zo. En dat nieuwe vriendje, dat is wel een aardige knaap. Daar wil ze ook wel wat voor doen. En die knaap die gebruikt haar, ja nog niet, het is geen loverboy. Nee, die kant gaan we niet uit. Maar hij vindt Melissa wel interessant om die pilletjes heen en weer te brengen van A naar B. We kunnen namelijk ook weer geld mee verdienen. En Melissa doet dat wel. Dus het is geen loverboy, maar laten we maar een pillenboy noemen. Als die term al zou bestaan. Zomaar een verhaal. Melissa bestaat en Texel ook. En de rest ook. Weten jullie, er zijn in Nederland heel veel mensen die voor de allereerste keer een blootje hebben genomen. Zomaar, ach, maakt uit, moet kunnen. Of die voor de allereerste keer naar porno keken. Ach ja, maakt uit, moet toch kunnen, joh. Pff. Of voor het allereerste keer een gokje gingen wagen. Ach, maakt uit, moet toch kunnen, joh. Pff. Of voor de allereerste keer naar een anorexia-site gingen. Ja, moet er toch uitzien, is toch belangrijk. Weet je, en een deel van die mensen die maakt het prima. Ze hebben niks mis mee. Uitstekend. Maar een ander deel, Een ander deel is vast komen te zitten. Net als Melissa. Die kwam daar ook niet meer uit. En dan hebben we ook nog een categorie jongeren. En ik heb begrepen dat dat toch wel een beetje het jeugdvak is. Dus ik ga me af en toe toch wel een beetje op jullie richten. En jullie lachen, dus ik begrijp dat ik binnenkom. Maar dat is goed. Er zijn ook nog van die jongeren die zitten vast aan het chatten. Aan de Hives en de MSN. En het gamen. En Twitter. En noem ze allemaal maar. En vastzitten, dat noem ik dan, ik bedoel daar verslaafd. Je bent verslaafd aan iets. En dat weet ik wel, je kunt ook verslaafd zijn aan geld, aan je auto, of aan je kleding, of aan muziek. Er zijn natuurlijk heel veel dingen waaraan je vast kunt zitten. Maar ik beperk me even tot deze. En waar je ook vast aan kan zitten is alcohol. Dat is ook een hele belangrijke. Nederland heeft 1,1 miljoen probleemdrinkers, wist u dat? 1,1 miljoen. En een probleemdrinker is dan iemand die 6 tot meer glazen per dag neemt. Ga er maar aan staan. Ja, wat zegt zo'n getal? We gaan hem wat dichter bij u brengen. Ik ben net begonnen met te kijken of er 12, 13, 14, 15 jaar in deze gemeente zaten. En die waren er. Wist je dat 88,4% van die 12 tot 15-jarigen, dan heb ik het even over de jongens, dat 88,4% van die 12 tot 15-jarigen alcohol gebruikt? En de meiden doen dat wat beter. Dat is maar 85,5% van de meiden van 12 tot 15 die was alcohol gebruiken. Dat is wat. Dat is veel. En ik ga even klappen, beste mensen, dat die jongelui echt niet uit achterstandsbuurten komen, hoor. Ergens in Den Haag of Amsterdam. Nee, die kom je ook hier in Sliedrecht tegen. Ik ga even klappen, die zitten ook in deze gemeente. Die zitten ook in de baptistengemeente in Papendrecht, waar wij kerken. Die kom je in heel veel kerken tegen. Want geloof nog niet, en er is ook onderzoek naar gedaan, dat de christenjongeren die zondags mooi naar de kerk gaan, dat die beter of anders zouden doen dan, laat ik zeggen, de jeugd van de wereld. En dat is een harde, dat weet ik. Maar het is realiteit en het komt voor. Maar weet je, je schaamt je natuurlijk helemaal 6 slagen in de ronde, want je hebt een alcoholprobleem of je hebt een verslavingsprobleem. Of je kunt niet van dat gamen afblijven. Of je kunt niet van dat gok afblijven. Daar praat je toch niet over? Laten we eerlijk zijn. Met wie ga je dat delen? Doe je toch niet? Je zult wel gek zijn. Dus er is niemand die weet hoe jij vecht. Hoe jij knokt tegen die verslaving om daarvan los te komen. Om daarvan uit te komen. Niemand weet van die gewoonte die jij hebt ontwikkeld in de loop van de jaren. Waarmee je niet kunt breken. En wat een gezwel is geworden in je leven. Jawel, natuurlijk neem je iedere keer voor. Morgen doe ik het anders. Nog een paar weken, dan gaan we weer naar 1 januari. Tijd van de voornemens. Nee, 1 januari ga ik stoppen met roken. 1 januari ga ik stoppen met, vul het maar in. Maar dan kukkel je weer terug. En wat je dan vooral bij jezelf voelt, is dat je een grote dikke nul bent. Je voelt je rot. Je krijgt het namelijk niet voor elkaar. Want het zuigt. En zo denk je, ja, Cor, luister, een leuk verhaal hoor, maar laten we nou die Bijbel er maar eens bij pakken. Weet je dat die verhalen ook in de Bijbel staan? Want laten we nou, Texel, dat is het paradijs. En dat pilletje, dat is dan even die appel. En we hebben net de geschiedenis gelezen. Texel is het paradijs, pilletje is de appel. Dan krijg je het volgende. Net als Melissa had ook Eva zich voorgenomen om van die appel af te blijven. Want ja, maar luister, hey, let op, Eva had een prima leven, dus waarom zou ze van die appel eten? Whatever, ik bedoel. En net als Melissa vond Eva die appel eigenlijk ook wel spannend. Je had toch een beetje avontuur in je leven? En het verhaal in Genesis, daar is die slang, die is zo slim. Want als we die geschiedenis lezen, gebeuren er eigenlijk 2 dingen. Punt 1, die slang maakt Eva nieuwsgierig. Die slang maakt Melissa nieuwsgierig. En die maakt haar minder tevreden met het leven dat ze heeft. Weet jij waarom God tegen jou gezegd heeft? Dat is een listige vraag. En als Eva nou had gezegd, ja, hey, slang, luister. Luister even, hoor eens hier. Dat weet ik niet. En kruip jij even lekker fijn verder, dan geniet ik wel van mijn mango. Had ze dat nou maar gezegd? Nee, Eva hapt, letterlijk en figuurlijk. Dus ze gaat erover nadenken, over die vraag die de Satan, die de slang stelt. En die appel wordt in haar beleving groter en en groter en groter en nog groter. Op een gegeven moment kan ze er niet meer omheen. En dan, neemt ze een, dan gaat ze een hap nemen vanuit het idee van, weet je, als ik nou straks maar van die appel gegeten heb, wow, dan ben ik net als God. Dan ben ik groot en dan heb ik macht en dan kan ik van alles. En dan heeft ze daar een bel bij. En dan gaat er een nieuwe wereld voor me open. En de slang heeft Eva nieuwsgierig gemaakt. De slang heeft Melissa nieuwsgierig gemaakt. Hoe zou dat dan zijn als ik dat pilletje heb genomen? Hoe zou het zijn als ik van die appel heb gegeten? Dat is één. En het tweede mechanisme wat je ziet gebeuren, en die slang is slim, hij gaat met je in discussie. Hij gaat met jou in discussie. En dat is een van de domste dingen die je kunt doen. En dat zeg ik tegen de jeugd, tegen de jongeren. En ik zeg het uiteindelijk tegen iedereen. Ik zeg het ook tegen mezelf. Het is het domste wat je kunt doen als jij in discussie gaat. Voorbeeld. Stel jij bent op vakantie, ergens. Dat mag ook op de Côte d'Azur zijn. Of in La Venezia, in Italië. Romantisch. Gaaf. Met je vrienden. En dan komt er een chick naar je toe. Die zegt, hey Jan, Jaap, Johan. Luister eens. Wat vind je ervan? Zullen wij deze week eens gezellig met elkaar optrekken? En dan bedoel ik gezellig. En als je dan gaat discussiëren, dan komt er zo'n soort van ja-maar-reactie. Nou ja, weet je, wij zien elkaar na deze week toch niet meer. Eigenlijk zie ik je wel zitten, dus. Want ja, je wilt natuurlijk ook geen loser weten. Een beetje geld tegenover je vrienden. Kijk, daar gaat de fout in. Je gaat in discussie met de Satan. De Satan die vraagt geen begrip. De Satan wil je niet begrijpen, maar de Satan wil je grijpen. En dat is wat anders. Dat is wat er in Genesis ook gebeurde. Eva werd nieuwsgierig gemaakt en Eva ging in discussie. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. En dan hebben we ook het verhaal, het voorbeeld van de Heer Jezus zelf, dat hebben we ook gelezen. Ook daar is het verhaal van de verleiding. De Heer Jezus wordt naar de woestijn geleid. Je zou het kunnen nalezen in Matteüs 4, vers 1 tot 10. Daar staat die geschiedenis ook. En dan probeert die Satan probeert het ook. Die zegt ook tegen de Heer Jezus van, weet je, hey, kniel voor mij. Maak het uit. Beknibbel maar op de afspraak die je gemaakt hebt met God. Doe maar wat water bij de wijn. Hey, maak het uit, joh. Eén keer, whatever. Kniel voor mij, zegt de Satan tegen de Heer Jezus. Dan hebben wij samen een deal. En de Heer Jezus zegt, nee, ik doe dat niet. Bot weg. Hij zegt aan het eind van het verhaal ook, Satan, ga weg. Ik wil je niet meer zien. Verdwijn. Maar daaraan vooraf komt die Satan nog een keer terug. En die zegt van, weet je, hé joh, spring toch van die tempel. Dat kun jij. Spring al van die tempel. Dat kun je. Makkelijk zat. Dan sta je morgen in de krant, dikke krantenkoppen. Dan komt een filmpje op YouTube. Kan iedereen dat zien? De hele wereld ziet dat. Gaaf. Wauw. Moet je doen. De Heer Jezus doet het niet. Hij neemt er zelfs een rigoureus afstand van. Satan gaat weg van mij. Ik las een tijdje geleden een anekdote. En die is denk ik heel aardig om die hier ook te laten zien. Vroeger, toen mijn haar wat langer was, zat ik op school en kreeg ik biologie. En dan krijg ik het verhaal van, stop een kikker in een pan met water. Zet het gas onder, stook het gas op, onder die pan met water. En gaat het water koken. Maar die kikker zit op zijn gemak, doen niet in die pan met water. Daar heb ik niks mis mee. Even aannemen dat die blijft zitten, hè? Dat moet u me nou maar even. Maar dat water wordt warmer en warmer, die temperatuur stijgt. En die kikker blijft zitten, geen enkel probleem. Op een gegeven moment is het natuurlijk einde oefening. Want dat beest gaat het natuurlijk niet meer redden, want die temperatuur wordt gewoon te hoog. Dat is de ene kant. En de andere kant, dan neem ik diezelfde pan met water. Ik stook daar het vuur hoog op. En dat water gaat koken. En dan pak ik diezelfde kikker en die laat ik zo in dat water vallen. En weet je wat er gebeurt? Dat beest weet niet hoe snel dat hij eruit moet komen. Want hij brandt zijn poten, zijn lichaam, alles wat er aan zijn lijf zit. Nou, wat wil ik daarmee zeggen? Het komt zo geleidelijk binnen. Je hebt het niet in de gaten. Net als die kikker langzaamaan opgewarmd wordt, is het met verleiding ook zo. Het komt zo langzaamaan binnen. Ik maak even een zijstapje. Als u even naar het verhaal kijkt van de Heer Jezus in de woestijn. Dat is eigenlijk een super gaaf verhaal, weet je dat? Want de Heer Jezus, die wordt verleid. En die heeft als geen ander, die weet als geen ander hoe dat werkt. Hij weet hoe jij je zou kunnen voelen. Hij heeft dat zelf uiteindelijk zelf meegemaakt. En daar in dat dorre gebied, ten zuiden van Jeruzalem, weet de Heer Jezus wat jij meemaakt. Hij weet wat er in je leven zou kunnen zuigen, wat er langzaam aan zou kunnen gaan ontstaan. En laten we eens een stukje de Bijbel lezen. Hebreeën 4, vers 15 en 16. Ik heb hem er even opgezet, kun je meelezen. En daar staat het volgende. Vers 15 uit Hebreeën 4, daar staat: want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. En dat is puntje gaaf. Hij snapt dat. Omdat hij, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet is gevallen tot zonde. En dan staat vers 16 eronder: laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. De Heer Jezus zelf heeft het meegemaakt. En je zou kunnen zeggen, we gaan naar de tijd van kerst, hoe de Heer Jezus komt op aarde, en met zijn komst is er een nieuwe ronde begonnen. Uithuilen, stof van je kleren, je verleidingen wegdoen en opnieuw beginnen. En weet je, ik denk, als Melissa met Jezus gesproken zou hebben, dat Jezus tegen Melissa misschien wel gezegd zou hebben: weet je, toen ik verleid werd, toen probeerde ik aan God te denken. Ik probeerde God in mijn gedachten te krijgen. Oh ja, oké. Ik deed wel een beetje bot tegen Satan. Ik bonjourde hem als het ware van me weg. Maar dat maakte me niet uit. Daar kon me niet zoveel van schelen. Daar was ik niet bezorgd over. Want ik wilde vrij blijven. En dat brengt mij terug naar de lijn van de prediking. Van het gesprek wat ik met jullie heb. Dan gaan we even naar Jacobus, want daar hebben we ook een stuk van gelezen. Jacobus heeft een fantastische brief geschreven. En ik zou echt zeggen, als je daar nog eens een keer de tijd voor hebt, ga daar eens voor zitten. Daar staan ontzettend veel wijze dingen in. Want Jacobus zegt namelijk, Jacobus was de broer van de Heer Jezus. Die zegt van: hé, makker, broer, zus, Jan, Piet, Klaas, en vul je eigen naam erin. Hassan, of hoe we tegenwoordig ook allemaal heten, maakt niet uit. Hé, wacht even. Voor verslaving, voor het moment dat je ergens aan vastzit, zit altijd een keus. Je hebt altijd een keus, dat is één. En twee, zegt Jacobus, voordat je gaat kiezen, is er lust. Of een begeerte, of een verwrongen verlangen. Het maakt me niet uit hoe je het wil omschrijven. Maar je hebt een keus en er is een verlangen. Een wil om iets te doen. En dat verlangen, dat is er. En geef je daaraan toe, dan wordt dat groter. Net als die appel. Wordt groter en groter en groter. En eerst ben je nog maar een inimini gebruiker. Ah, maak het uit één keer, jongens. Toch niemand iets ziet. Whatever. En op een gegeven moment wordt dat groter. En dan wordt die verleiding wordt een moordenaar van jouw leven. Die jouw leven stuk maakt en het leven van die ander. En we hebben het bij Melissa gezien. En daarom wil ik met jullie, althans Jacobus, ik wil met jullie naar de brief van Jacobus toe, wil ik je 5 keuzes voorleggen. En dat wil ik echt aan je vragen. En dat vraag ik niet alleen aan de jongeren, want uiteindelijk praten we tegen elkaar en praat ik tegen mezelf. En geef daar maar eens een antwoord op. Dat hoef je niet hier te doen. Uiteraard niet, maar doe dat vanavond thuis of vanmiddag of op enig ander moment. Jacobus gaat je een spiegel voorhouden. Maar Jacobus, uiteindelijk het woord van God. Keuzes. Als Jacobus dan zegt dat je kunt kiezen, is dat dan een ramp of is het een kans? Is het een ramp of is het een kans? En Jacobus begint in zijn brief zo. Het is een hele rare manier om een brief te beginnen. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer je in allerlei verzoekingen terechtkomt, want je weet dat de beproeving van je geloof volharding teweeg brengt. Maar, zegt Jacobus, laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, omdat je volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Wat betekent dat nou? Dat is een best pittig stuk, hoor. Jacobus praat hier over verzoeking en beproeving. Dingen die mensen, die jij als jongere, als jeugd, als tiener, als twen, als veertiger of als vijftiger of als zestiger of nog verder, dingen die je moeilijk kunt ontlopen. Als Melissa met Jacobus op Texel had kunnen spreken, dan had hij misschien wel tegen haar gezegd: hey meid, luister, Melissa, luister. Je moet die verleiding niet opzoeken. Maar als die verleiding dan komt, als die op je pad komt, wees dan niet bang. En denk dan niet van, oké, als ik hier dan maar goed doorheen kom, als het mij maar lukt. Maar denk dan juist van, oké, yes, dit is een kans om sterk te worden. Denk even aan het verhaal van de Heer Jezus, die maakte die keuze. Hij dacht niet van, hemel, Heere, mijn tijd, of wat dan ook. Maar hij koos ervoor om sterk te zijn. En het belangrijkste in het leven van een christen is dat we volmaakt worden. Dat gaat je tegelijkertijd niet lukken. Maar het streven daarna is wel van belang. En dan bedoel ik niet een beetje gelovig, een beetje van God en een beetje van de wereld. Een beetje in de gemeente en dan in het weekend lekker feesten. Nee, dan moet je compleet zijn. Dan moet je een keuze maken. En als je nou iemand bent aan je stuk, die staat, oké, dit is mijn geloof. Jezus Christus is bij mij in mijn leven gekomen. Dan kan zo'n verleiding, zo'n beproeving, zou je zelf sterker kunnen maken. Dan is het een kans. Is het een buitenkans. Want je wilt groeien. Je wilt compleet worden. Je wilt één worden. En dan zegt Jacobus ook, Jacobus is een realist. Die zegt, ja weet je, het gaat er niet om dat je geen fouten zou maken. Zou geen fouten zou mogen maken, want hij snapt ook wel hoe het werkt. Maar doe er je moeite voor, doe er je best voor, maak je keuze om meer en meer op hem te gaan lijken. Dat is namelijk de verantwoording die je hebt. En in dat verband is verzoeking geen onding, is het geen ramp, maar is het een buitenkans. De Heer Jezus werd verzocht in de woestijn en hij weerstond de verleiding. Ik snap dat dat een lastig begrip is en ik wil het ook even uitleggen. Je hebt de beproeving, je hebt verleiding. Dus de Bijbel spreekt er ook over. En voor je gevoel liggen die twee begrippen behoorlijk dicht tegen elkaar. Als je de vertaling erop na zou slaan, wordt er in het Grieks ook dezelfde woorden voor gebruikt. Maar weet dat verleiding aan de ene kant van de Satan komt. Verleiding komt uit jezelf, komt uit je hart. En geef jij daaraan toe, dan verzwakt dat je geloof. Dan haalt dat je bij Christus vandaan. Dan verwijdert dat, vergroot dat de afstand met God. En een beproeving aan de andere kant heeft te maken met het op de proef stellen. Het zit eigenlijk ook een beetje in het woord. Je wordt beproefd en getoetst. Het is een toetssteen voor je geloof, om je geloof sterker te maken. Misschien wel om je te zuiveren en om je te toetsen. En daar zit een verschil in. Dus is het dan een keuze, is dat een ramp of is het een buitenkans? En de tweede vraag die Jacobus aan je stelt. Hey kanjers van de Rehoboth gemeente in Sliedrecht. Praten jullie met je verleiding die je tegenkomt? Praat je erover met God? Zoek je God op in je binnenkamer? Ik zou zeggen, dat moet je doen. Doe dat vooral. Jacobus zegt ook, als je beproefd wordt, bid dan om wijsheid. Want sinds Adam en Eva is er één valkuil, daar hebben we allemaal last van. Dat we daar intuimelen. Dat je zegt, ja weet je, ik heb nou toch een aantal dingen aan mijn fiets hangen. Ik heb toch een aantal dingen gedaan. Daar kan ik niet mee naar God. Dat gaat hem niet worden. God ziet me aankomen. Dat kan niet. Dat is te gek, dat is te erg. Dat is verschrikkelijk. En ik zou zeggen, doe het wel. Want God wil je namelijk horen. God wil je ontmoeten. En dat lezen we ook in Genesis. Want wat doen Adam en Eva na het eten van die appel? Ze verstoppen zich. Ze realiseren dat ze naakt zijn, dat ze zondig zijn. En ze verstoppen zich. En wat doet Melissa? Die neemt afstand van haar vrienden. Haar thuissituatie, haar ouders, haar vrienden, haar school, ze laat het allemaal gaan. Ze gaat niet de ene kant op richting God, maar juist de andere kant. En wat doen wij als we wellicht met verleiding te maken hebben gehad? Dan gaan we bij God weg. En God zegt juist van, weet je, God zegt tegen Adam, hey, kom maar. Waar ben je? Adam, waar ben je? Ik wil je ontmoeten. Want ik mis onze gesprekjes. En als je beproefd wordt, moet je bidden om wijsheid. En wat is nou wijsheid? Heeft wijsheid te maken met slim zijn, met intelligentie? Nee, dat bedoel ik niet. Want slimme mensen kunnen heel onwijs zijn. Geert Wilders, als ik die naam mag noemen, vind ik een hele slimme vent. Of die wijs is, is wat anders. Maar hij is wel slim. Nog niet zo gek lang geleden was er in Frankrijk een man die verkocht en vergokte opties. Dat ging over miljarden. Maar hij was een hele slimme man. Voel je hem? Of dat wijs is, is wat anders. Jacobus heeft het hier over wijsheid. En als je niet weet wat je moet kiezen, als je met die verleiding te maken hebt, ga bidden. Als je uit elkaar getrokken wordt tussen je verlangen of tussen die begeerte naar datgene wat op je pad komt, bid dan, vertel je verhaal tegen God. Echt, hij staat daarvoor open. En dan zeg je, ja, heer, luister, ik ging naar Texel en ik ging daar voor het strand en ik ging daar voor het leuke uitgang en ik ging voor de cultuur en de historie en de zon en de zee. En toen kwam ik die knaap tegen met zijn pilletje. En het is een invasie in mijn hoofd, ik weet het niet meer. Ik heb geen idee. Vader God, wat moet ik? Komt dit nou bij u vandaan of komt dit bij mij vandaan? En God zal je wijsheid geven. Maar er is natuurlijk veel meer, want zo simpel is het niet, hè? Want de andere vraag die Jacobus aan je stelt, hou je nou jezelf voor de gek? Of hou je nou jezelf voor de gek? Ik heb even getwijfeld of ik dit gedeelte zou noemen, maar ik ga hem er toch in gooien. Omdat het een knalharde spiegel is. Er waren in de tijd van de vroegere kerk mensen, en dat ging er vooral over kerels, die gingen naar de hoeren. Dat gebeurde, waren christenen, hè? En dan zeiden de vrienden tegen de mensen, hey joh, wacht even, dit kan niet, dat kun je niet maken. En punt 1 krijg je, dan heb je last van, loop je kans gevaar op een SOA. En aan de andere kant, God heeft dit zo niet bedoeld. En dan zeiden die mannen, ja, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Maar weet je, het voelt goed. En dat staat ook in de Bijbel, we hebben van Paulus geleerd dat God ernaar verlangt om ons te vergeven. Dus iedere keer als ik iets verkeerd doe, dan geef ik God weer de kans om mij te vergeven. Dus iedere keer, dan ga ik hem even vertalen, als ik naar de rosse buurt ga, of met dat jongen of met dat meisje ga vozen, of naar die bruine kroeg of die vette discotheek ga met die knalharde muziek, of naar die bak vol met verleidingen, dan krijg ik nog veel meer genade van God. Eigenlijk ben ik dan wel goed bezig. Dan geef ik God de gelegenheid om mij genade te geven. En ik zie mensen reageren. Eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Eigenlijk klinkt dat gek. Maar ik wil u laten zien dat het helemaal niet zo gek klinkt. Want luister dan maar eens even naar jezelf. En dan heb ik het tegen ieder van u en ieder van jullie persoonlijk. Luister dan eens naar jezelf wanneer jij jouw fouten, wanneer jij je eigen fouten probeert goed te praten. Dan komt er een beetje bij in de buurt. En dan zeg je ook, ja, wacht even, maar dat is maar één keer, hè. Of, ja, maar weet je, daar kon ik ook niks aan doen, want dat lag vooral aan hem of aan haar. Of, ja, wacht even, maar dat komt door mijn ouders thuis. Of dat komt door de jeugd die ik heb gehad. En ik wil het niet bagatelliseren, begrijp me niet verkeerd. Maar er is ook altijd weer die keuze. En we hebben als mensen de neiging om dingen kleiner te maken, te badineren, weg te redeneren. En Melissa zou in het verhaal misschien wel zeggen, nou ja, weet je, als God geen bedoeling zou hebben met deze pillen, had hij ze me ook niet op mij weggebracht. En dat is nog maar de vraag of dat zo is. Want laten we heel eerlijk zijn, als we zo gaan denken, als we zo gaan redeneren, dan zijn we toch echt letterlijk van het pad af. Dat is ook wat Jacobus zegt. Want weet je, er zijn altijd manieren om jezelf uit de situatie te kletsen. Om er maar een argument bij te bedenken. Maar laten we nou heel eerlijk zijn. Kijk nou eens diep naar jezelf, in je eigenste binnenkamer. En dan weet je ten diepste wel waar dingen verkeerd zijn. Dat je denkt van, ja, maar dit klopt niet. Dit voelt niet goed. Dit is niet goed. Redeneer het dan niet weg. Zoek geen jamaar reactie. Want ten diepste weet je, dit kan niet. Dat voel je. En als dat zo is, wees dan eerlijk tegenover jezelf. En dan komt spiegeltje 4. Hé, kanjers van de Rehobot-gemeente. Ben jij dan zo'n onkwetsbaar type? Of ben je dan het type uilenbal? En dat woord komt bij mij vandaan, staat niet in de Bijbel. Maar ik moest ergens een kapstok hebben om het dan op te hangen. Want Jacobus spreekt, als we de brief lezen, over het overeind blijven in de beproeving. En wat zo belangrijk is om overeind te blijven in die beproeving, is het beeld wat jij van jezelf hebt, je zelfbeeld. Dan moet je dus niet denken van, ja, weet je, ik stel niets voor. Of, ja, maar dat kan ik niet, aan de ene kant. Maar denk dan aan de andere kant ook niet, hey, ik ben super tof, ik ben onkwetsbaar, ik ben vet. En God had een fantastische dag toen hij mij schiep. Het zijn twee uitersten. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Denk nou niet, en dat is wat Jacobus zegt, want ik zeg helemaal niks. Denk nou niet, dat zegt Jacobus, dat alleen maar anderen in de greep van porno zullen komen. En dat het jou, bij jou wel zal meevallen. Denk nou niet dat die 8 glazen alcohol bij anderen de hersengroei afbreken. En dat het bij jou wel zal meevallen. Denk nou niet dat als je dwangmatig zou willen afvallen, omdat je wil voldoen aan het ideale beeld, dat het alleen maar bij die anderen fout gaat. En dat het bij jou, ach, het zal zo vaak niet lopen. En denk dan ook niet, en daar begon ik net mee, denk ook niet te min over jezelf. Minacht jezelf niet. Want somber over jezelf denken vergroot het gevaar dat je afhankelijk wordt van verkeerde zaken. En ik weet dat dit een lastig punt is. Melissa in het voorbeeld was een onzeker meisje. En vanuit die onzekerheid was zij onvoldoende weerbaar tegen verleidingen. En als we de Bijbel openslaan van kaf tot kaf, zien we een God die van mensen houdt. Die jou wil nemen zoals je bent. God houdt van jou. En als je onzeker bent van jezelf, dan mis je ook de standvastigheid zoals de Heer Jezus dat had om te zeggen van, nee, dit doe ik niet. Satan, ga weg van mij. Ik wil je niet meer zien. Verdwijn uit mijn ogen. Dat is wat de Heer Jezus deed. En ik weet wel, als je dat zegt, dan zegt de groep waarmee je optrekt, hey loser, wat ben je nou voor een sissy, joh? Flauw man, maakt dat toch niet uit. Ga toch met z'n allen weg, ga toch gewoon mee. Kunnen ons dat voorstellen, hè? De druk van de groep. Ik zeg ook niet dat het eenvoudig is. Ik maak het niet kleiner dan het is. Maar durf te geloven dat God jou wil zien zoals je bent, dat hij je bijzonder vindt, dat hij van je houdt. En dat zou tegenwicht kunnen bieden, dat biedt tegenwicht tegen die groep die zegt, hey, neem nog een biertje, joh. Je bent er geen loser, maak het uit. Het is zaterdagavond. Ach, in die gemeente morgen zit je daar gewoon met zo'n spijker op, maak het uit, je zit maar benen, wat belangrijk zat. Keuzes. En de laatste spiegel van Jacobus. Is het wel wijs om een solist te zijn? Om alleen te staan? Ik heb het niet over een relatie of verkering, zo bedoel ik het niet. Maar als je nou heel kritisch naar de brief van Jacobus kijkt, en we hebben hem net, hebben we het begin gelezen, dat begint op een hele bijzondere manier. Maar stel nou eens dat jij een vriend of een vriendin hebt, of een hele goede kennis, die stuur je een brief of een mail, en die begin je als volgt, zoals Jacobus dat doet. De brief van Jacobus begint zo. Hey Jan, Jaap, Johan, Willem. Als je nou in de verleiding bent, geen paniek. Want elk nadeel heeft zijn voordeel, hoor. Ja, dat is de taal van tegenwoordig. Zo praten we tegen elkaar. Maar als je goed naar het brief van Jacobus kijkt, begint die eigenlijk zo. En dat is natuurlijk raar, want wie begint er nou een brief of een e-mail of een telefoongesprek op die manier? Dat doe je niet, toch? Dan begin je tenminste met, hey, hoe is het met jou? Of ik heb je tijd niet gezien. Of je zegt heel eerlijk van, oh Bert, ben jij? Ik had je niet herkend. Je zat kennelijk bij mij op school vroeger, maar ik begin niet met dit. Hey Bert, als je in verleiding bent, geen paniek, want... Maar Jacobus doet het wel. Dat vind ik vond het een boeiende gedachte. En als je erover nadenkt, dan denk ik van, weet je, waarom doet Jacobus dat nou? Het zou zomaar kunnen zijn dat er wellicht vragen gesteld zijn aan Jacobus. Ooit in de brief spreekt daar verder niet over. Maar dat hij reageert op situaties. Dat hij reageert op vragen die gesteld zijn. Oftewel, Jacobus gaat met mensen in gesprek. En dat is wat ik hier bedoel. Op het dat jij nou met verleiding te maken hebt, met zaken die je leven bepalen, waar je niet van afkomt, waar je niet goed van afkomt. En dat kan van alles zijn, nogmaals. Ik ken jullie niet. Maar spreek daarover met iemand. Zoek een Jacobus-achtig iemand op. Iemand die wijs is, vanuit welke hoedanigheid dan ook. Maar bespreek dat. Dat kan een vriend of vriendin zijn. Dat zouden je ouders kunnen zijn. Iemand vanuit de jeugdleiding, iemand vanuit de leiding van de gemeente. misschien wel een christengetrouwe buurman. Maakt me niet uit, ik ken jullie situatie niet. Maar zoek iemand op en maak zaken bespreekbaar. Dat is wat Jacobus hier eigenlijk tegen je zegt. Want verleiding is 1, verkeerde keuzes maken is 2. Maar puntje 3 is eigenlijk proberen eruit te komen. En ik ga afronden. Ik heb veel gezegd en ik ga nog even opnieuw de zaak samenvatten. De spiegel van Jacobus en van Jezus kunnen we samenvatten in 9 tips, 9 adviezen. En die krijgen jullie vandaag vanuit de Bijbel, vanuit de Heere God zelf mee. Punt 1. Het is de Heer Jezus die zegt, ik weet hoe het voelt. Ik ken de verleiding uit ervaring. En heb je te maken met verleiding, wat dat ook mogen zijn? Hey, kom, ik mis onze gesprekjes, ik wil het er met je over hebben. Spreek met mij. En de tweede tip die je krijgt, dat de Heer Jezus zegt, toen ik verleid werd in de woestijn, toen probeerde ik aan God te denken. Ik probeerde niet de invasie in mijn hoofd vast te houden, maar ik probeerde God daarvoor in de plaats te zetten. Een hele praktische. En Jacobus zegt, tip 3, hey, kanjers, luister, bid over je dilemma. Breng je verleiding bij God en verstop je niet zoals Adam en Eva. Hou je niet weg, want God gaat naar je op zoek. En tip 4. Waar de Heer Jezus zegt, ja weet je, toen ik werd verleid, Oké, ik reageerde behoorlijk bot, is ook zo, maar dat maakte me niet zo heel veel uit. Ik was niet bezorgd of de duivel daar wel of niet mee uit de voeten zou kunnen. Nee, ik probeerde vrij te blijven. Hij blijft heel dicht bij zichzelf. Hij blijft heel erg dicht bij God. Hij gaat niet mee wat de ander misschien wel zou vinden of zou denken. Maar hij blijft bij zichzelf en blijft bij God. En tip 5. Waar Jacobus zegt, begin van zijn brief, elk nadeel heeft een voordeel. Oftewel, verleiding kan ertoe bijdragen dat je een gaver mens wordt. Dat je sterker wordt. Het heeft namelijk te maken met die keuze. Ga ik er mee in of ga ik er niet mee in? En tip 6. Wie zichzelf gelooft als zaken goed gaan, of als die zaken goed praat, sorry. En deze is niet van mezelf, maar die is een beetje dom. 8 glazen doen bij jou hetzelfde als bij ieder ander. Tip 7. Hoe kijk je eigenlijk naar jezelf, zegt Jacobus. Zowel wie denkt dat hij onkwetsbaar is, als wie denkt dat hij bijna niets voorstelt. 2 uitersten, dan loop je extra risico. Dus ga op zoek naar evenwicht, naar balans. Geef God een plek in je leven. Laat God daartussen staan. Dat is de boodschap van Jacobus. Tip 8 die Jacobus geeft is, wees geen solist. Heb het met een ander over je verleiding, iemand die je vertrouwt. En dat kan iedereen zijn. Maar zoek iemand op. En tot slot zegt de Bijbel nog tegen ons allemaal. Weet je, het is met Adam en Eva ook misgegaan. Daar in Genesis, daar in het paradijs. Maar de Heer Jezus is gekomen, die heeft wat laten zien. Ook hij heeft de verleiding gehad, hij heeft de verleiding gekend, hij heeft hem doorstaan. Maar het is goed gekomen. Het is de Heer Jezus zelf die op het kruis het kwaad heeft gebroken. En ik zou nu amen kunnen zeggen, want eigenlijk ben ik klaar. Maar ik ben 1 ding nou niet vergeten. Er zweven daar nog een 3-tal ballonnen. 1 heeft het opgegeven, die heeft de reis vanuit Brabant niet overleefd. Maar daar wil ik iets mee. En ik weet niet of mensen achterin hem kunnen zien. Maar 1 in ieder geval, die staat nog 4 omhoog. Waar gaat dat nou eigenlijk om? Dat is de hamvraag van vanmorgen, daar ga ik wel echt mee afsluiten. God roept je op vanmorgen om naar hem toe te komen. Om naar hem toe te gaan. En die ballonnen, het is maar een ballon. Maar ik wil daar een symboliek aan meegeven. Het is een witte ballon in de vorm van een hart. En aan dat witte hart zit een rode draad. Een touwtje, vind ik ook goed. En de oproep van vanmorgen is, grijp die rode levenslijn. Geef je hart aan Christus. Als je überhaupt nog niet in hem gelooft, denk je, ja, God, Christus, wat moet ik ermee anno 2010? Ook dan heb je de uitdaging. Als jij een verleiding in je leven hebt waar je niet goed mee uit de voeten kan, en dat kan iets heel kleins zijn, iets heel bepalend zijn, geef je hart aan God. Spreek met hem over je verleiding. Hij kan je hart rein maken. En maar laat ze dan vervolgens ook los. En dan snap je wat die ballonnen willen zeggen. Aan die ballon hangt een kaartje. Op dat kaartje staat mijn verleiding, dubbele punt. En dan staan er een hele hoop lege streepjes. Stel nu. Voor mij hoef je dit niet te doen. Ja, eigenlijk wel. Maar je doet het vooral voor jezelf in relatie met God. Stel nu dat jij zegt, weet je, ik heb een verleiding in mijn leven en daar wil ik van af. Ik loop er al zo lang mee rond en het lukt me niet om ermee uit de voeten te gaan. En ik zou ermee mee kwijt, ik zou er van af willen, ik zou ermee mee weg willen komen. Weet je, schrijf die verleiding op dat kaartje. Ga naar buiten en laat die ballon los. Als het ware in de symboliek dat je je verleiding aan God geeft. Dat je die levenslijn vasthoudt en dat jouw hart open is voor God. En het is een simpele ballon. En als je het niet doet, vind ik het ook goed. Want het zit niet in de ballon, maar het zit wel in de keuze die jij vanmorgen maakt. Of vanmiddag, of vanavond, of morgenochtend, als je over dingen nadenkt. Dat is waar het over gaat. En mocht jij, na afloop, met mensen uit deze gemeente, met iemand die naast je zit, iemand die je kent, ja, ik wil toch een aantal dingen delen, doe dat dan ook. Ik ken deze gemeente niet zo goed, maar ik weet dat er ruimte zal zijn en is, fysiek en feitelijk, om daar met elkaar over te spreken. Weet je, nu kan het nog. Maar komt een dag, dan is het te laat. En dat is geen dreigement. Maar Christus heeft ook gezegd, eens kom ik terug. En dan staan we allemaal voor de rechterstoel van Christus. En dan mag je het uitleggen. En dan mag hij zeggen, hey, Jan Piet, Klaar, Kees, Willem, Johannes, Ahmed, whatever your name is. Wat heb jij ermee gedaan? Jacobus heeft het tegen je gezegd. Dit zijn de keuzes. Oké, er was wellust. Er was verleiding. Wat heb je ermee gedaan? Je hebt op die decembermorgen in Sliedrecht heb je een aantal tips voor mij gekregen. Wat heb jij ermee gedaan? Amen.